de kronieken van Narnia hoofdstuk 1, het paard en de jongen. Hoe Shasta op reis ging. De avonturen in dit verhaal spelen zich af in Narnia en in Calormen en het gebied daartussenin. Ze zijn gebeurd in de Gouden Eeuw toen Peter hoge koning van Narnia was en zijn broer en twee zussen onder hem regeerden als koning en koninginnen. Er woonde in die dagen diep in het zuiden van Calormen een arme visser aan een smalle ingang van de zee. Die visser heette Ashish en woonde samen met een jongen die hem vader noemde. Die jongen heette Shasta. Ashish ging meestal 's morgens met zijn bootje op uit om vis te vangen en 's middags spande hij dan zijn ezel voor een kar, laadde de kar vol vis en reed ermee naar het dorp dat een paar kilometer verder naar het zuiden lag om de vis te verkopen. Als de zaken goed gingen, was hij in een redelijk goed humeur als hij weer thuis kwam. Dan praatte hij niet tegen Shasta. Maar als hij slecht verkocht had, zocht hij altijd iets om Shasta voor op zijn kop te geven. Vaak kreeg Shasta dan een pak slaag. Er was altijd wel iets te vinden wat Shasta verkeerd gedaan had. Want hij moest een heleboel werkjes doen. De netten repareren, schoonmaken, het avondeten koken en het huisje schoonmaken waar ze samen in woonden. Ten zuiden van zijn huis was totaal niets dat Shasta interesseerde. Hij was een paar keer met Ashish mee naar het dorp geweest en hij wist dat daar weinig te beleven viel. Het enige wat hij in het dorp had gezien waren mannen die precies op zijn vader leken. Mannen in lange, groezelige mantels en houten klompen met omhoog gekrulde tenen, met baarden en met een tulband op hun hoofd, die ellenlange gesprekken met elkaar stonden te voeren over allerlei dingen die saai klonken. Maar alles wat er in het noorden lag, interesseerde hem juist mateloos, want daar ging nooit iemand heen. En zelf mocht hij die kant ook nooit op. Als hij eenmaal in zijn eentje buiten netten zat te boeten, keek hij vaak verlangend naar het noorden. Er was niets anders te zien dan een met gras begroeide helling die omhoog liep naar een slechte rij heuvels. Daarboven zag je alleen de lucht waarin soms een paar vogels vlogen. Als Ashish erbij was, zei Shasta wel eens: "O mijn vader, wat is dat daar achter die heuvel?" En als de visser dan in een slechte bui was, gaf hij Shasta een stevige draai om zijn oren en zei dat hij liever op zijn werk moest letten. Of als hij in een meer vredelievende bui was, zei hij: "O mijn zoon, vermoei je hoofd niet met nutteloze vragen." Zoals een van onze dichters al zei: "Zijn hoofd bij zijn zaken houden is het begin van de voorspoed. Maar wie vraagt naar zaken die er niet aangaan, is een dwaas. Zijn schip koerst op de klippen van de armoe af." Shasta dacht dat er achter die heuvel vast en zeker een verrukkelijk geheim verborgen moest liggen, waarvan zijn vader vond dat hij het niet mocht weten. Maar in werkelijkheid praatte de visser alleen maar zo omdat hij zelf niet wist wat er in het noorden lag. En het kon hem niet schelen ook. Hij interesseerde zich alleen voor dingen waar je iets aan had. Op een dag kwam er vanuit het zuiden een vreemde man. Iemand zoals Shasta nog nooit had gezien. Hij reed op een fiere schimmel met een golvende staart en golvende manen. Zijn stijgbeugels en zijn teugels waren ingelegd met zilver. Uit het midden van zijn zijden tulband stak de scherpe punt van een helm omhoog en hij droeg een maliënkolder. Aan zijn zij hing een krom zwaard. Een rond schild, beslagen met koperen knopjes, hing op zijn rug en in zijn rechterhand hield hij een lans geklemd. De kleur van zijn gezicht was donker, maar daar vond Shasta niets vreemds aan, want zo zien alle mensen in Calormen eruit. Maar wat hij wel vreemd vond, was de baard van de man. Die was vuurrood geverfd en er waren krulletjes in gedraaid en hij glom van de geurige olie. Maar Ashish zag aan de gouden band die de vreemdeling om zijn blote arm droeg, dat hij een tarkaan of een hoge edelman was. Hij knielde en boog zo diep voor hem neer dat zijn baard de grond raakte en hij beduidde Shasta dat hij ook knielen moest. De vreemdeling eiste onderdak en voedsel voor de nacht en dat durfden de vissers hem natuurlijk niet te weigeren. Het allerlekkerste eten en drinken dat ze in huis hadden werd als avondmaal voorgezet aan de Tarkaan. En die vond het niet eens lekker. En Shasta, zo ging het altijd als de visser bezoek had, kreeg een homp brood en werd de deur uitgezet. In zulke gevallen ging hij meestal in het stalletje met het stroodak slapen bij de ezel. Maar het was nu nog veel te vroeg om al te gaan slapen en Shasta, die nog nooit van iemand geleerd had dat het verkeerd is om aan deuren te luisteren, ging met zijn oor tegen een spleet in de houten wand van het huisje zitten om te horen waar de grote mensen over praten. En hij hoorde dit. "Ziezo, o gastheer," zei de Tarkaan, "ik heb wel zin om die jongen voor jou te kopen." "O, mijn meester," antwoordde de visser, en aan zijn vleiende stem kon Shasta horen dat er nu waarschijnlijk een hebberige blik in zijn ogen verscheen. "Voor welke prijs zou iemand uw dienaar, hoe arm ook, kunnen verleiden zijn enig kind, ja, zijn eigen vlees en bloed als slaaf te verkopen? Heeft een van onze dichters niet gezegd, natuurlijke liefde is krachtiger dan soep en nakomelingen zijn kostbaarder dan carbonkels?" "Zeker," antwoordde de gast droog, "maar evenzo heeft een andere dichter gezegd, hij die probeert de schranderen te bedriegen, ontbloot zijn eigen rug al om gegeeseld te worden. Laat je bejaarde mond niet vol leugens. Het is duidelijk te zien dat die jongen geen zoon van jou is. Want jouw wang is even donker als de mijne. Maar die jongen is even blond en blank als die vervloekte maar prachtige barbaren die in het hoge noorden wonen." "Hoe raak is dit gezegd," beantwoordde de visser weer. "Dat zegt dat het zwaard afgeweerd kan worden met het schild, maar dat het ook der wijsheid door elke verdediging heen dringt. Laat mij u dan eerlijk vertellen, o mijn indrukwekkende gast, dat ik vanwege mijn diepe armoede nooit getrouwd ben en geen kinderen heb. Maar op een nacht bij volle maan, in hetzelfde jaar waarin de Tisrok, eeuwig mogen hij leven, zijn doorluchtige en goedgunstige regering begon, behaagde het de goden mij met slapeloosheid te plagen. Daarom stond ik op van mijn bed in deze hut en begaf mij naar het strand om het te verkwikken met een blik op het water en de maan en het opsnuiven van de koele lucht. En ineens hoorde ik over het water een geluid als van roeiriemen op me afkomen en daarna als het ware een zwakke kreet. En even daarna bracht de vloed een kleine roeiboot aan land met daarin niets anders dan een man die uitgemergeld was van honger en dorst en die zo te zien net gestorven was, want hij was nog warm en een lege waterzak en een kind dat nog leefde. Deze arme zielen, zei ik bij mezelf, hebben ongetwijfeld weten te ontsnappen uit het wrak van een groot schip dat vergaan is. Maar door de bewonderenswaardige wil van de goden heeft de oudste zichzelf laten verhongeren om het kind in leven te houden en is omgekomen toen er een land in zicht was. Dus heb ik, gedachtig aan het feit dat de goden nooit vergeten te belonen wie goed is voor de behoeftigen, en omdat ik zo met ze te doen had, want uw dienaar is een teerhartig man, laat al die loze lofuitingen aan je eigen adres nu eens even weg," viel de Tarkaan hem in de rede. "Ik weet al genoeg. Jij hebt dat kind meegenomen en hij heeft je de kost voor zijn dagelijks brood vast al wel 10 keer vergoed door al het werk dat je hem laat doen. Dat kan ik zo wel zien. En zeg me nu onmiddellijk hoeveel je voor hem wil hebben, want ik heb genoeg van die breedsprakigheid van je." "U zelf hebt al zo wijs opgemerkt," antwoordde de Arsjes, "dat het werk van de jongen voor mij van onschatbare waarde is. Daar moeten we rekening mee houden bij het vaststellen van de prijs. Want als ik u de jongen verkoop, zal ik zonder meer een andere moeten kopen of huren om zijn werk over te nemen." "Nou, ik geef je 15 sikkel voor hem," zei de Tarkaan. 15 maar!" riep Arsjes op een toon die het midden hield tussen jammeren en schreeuwen. 15 sikkel voor de steunpilaar van mijn oude dag en mijn oogappel! Drijft u alstublieft niet de spot met mij en mijn grijze baard, al bent u dan ook Tarkaan. Ik vraag 70 sikkel voor hem." Op dat moment stond Shasta op en sloop op zijn tenen weg. Hij had genoeg gehoord, want in het dorp had hij al vaak staan luisteren als de mannen met elkaar onderhandelden. En hij wist precies hoe het werkte. Hij twijfelde er niet aan of Ashish zou hem tenslotte verkopen voor een veel hoger bedrag dan 15 sikkel en veel lager dan 70. Maar het zou nog uren duren voordat hij en de Tarkaan het erover eens waren. Nu moet je niet denken dat Shasta zich zo voelde als jij en ik zouden doen, als we zojuist toevallig hadden gehoord hoe onze ouders erover praten of ze ons als slaaf zouden verkopen. In de eerste plaats was zijn leven zoals het was al niet veel beter dan dat van een slaaf. Het zou zelfs best kunnen dat die edele vreemdeling op dat schitterende paard hem vriendelijker zou behandelen dan Ashish deed. En verder had het verhaal over hoe hij zelf in dat bootje gevonden was hem een opgewonden en ook wel wat opgelucht gevoel gegeven. Hij had zich er al vaak wat schuldig over gevoeld dat hij, hoe hij het ook probeerde, nooit echt van de visser had kunnen houden. Want hij wist dat een jongen van zijn vader hoorde te houden. Maar nu bleek dat hij helemaal geen familie van Ashish was. Dat was een hele opluchting voor hem. Stel je voor, ik kan wel ik weet niet wie zijn, dacht hij. Ik kan zelfs wel de zoon van het Tarkaan zijn. Of de zoon van Tisrok. Of een van de goden. Hij stond buiten op het gras voor het huisje, terwijl al die gedachten door zijn hoofd speelden. Het begon snel te schemeren en aan de hemel pinkelden al één of twee sterren. Maar in het westen was de lucht nog roze gekleurd door de laatste resten van de zonsondergang. Een eindje verderop stond het paard van de vreemdeling te grazen, losjes vastgebonden aan een ijzeren ring in de muur van de ezelstal. Shasta slenterde naar het dier toe en klopte het liefkozend op de hals. Het paard ging onverstoorbaar door met gras eten. Toen viel Shasta iets anders in. Ik vraag me wat voor iemand die Tarkaan eigenlijk is, zei hij hardop. Het zou fantastisch zijn als het een aardige man was. In de huizen van hoge edelen hoeven sommige slaven haast niks te doen. Ze lopen er rond in de mooiste kleren en eten er elke dag vlees. Misschien zou hij me wel meenemen als hij weg moest om oorlog te voeren. En dan redde ik hem in een veldslag het leven en dan liet hij me vrij en adopteerde me als zijn zoon en gaf me paleis, een eigen strijdwagen en een harnas. Maar aan de andere kant, misschien is hij ook wel een akelige wrede man. Misschien laat hij me wel op het land werken met kettingen aan mijn benen. Oeh, ik wou maar dat ik het wist. Hoe kan ik dat nou te weten komen? Ik wil wedden dat dit paard er alles van weet als hij het me maar vertellen kon. Het paard tilde zijn hoofd op. Shasta aaide het over zijn fluweelzachte neus en zei, als jij toch eens praten kon, ouwe jongen. Toen dacht hij heel even dat hij droomde, want zachtjes, maar heel duidelijk, zei het paard, dat kan ik ook.